Dit is inderdaad een tijd van verwachting, de dagen voor Kerst. En dat is de verwachting van de komst van de Heer Jezus in deze wereld. Dat hoef ik jullie niet te vertellen, dat weten jullie allemaal wel. En ik heb begrepen dat jullie vrijdag om 10:00 's ochtends een preek krijgen over Kerst. Want het verhaal van Jezus Christus is zo breed en hoog en diep en wijd, dat je daar verschillende dagen aan kunt wijden om over te preken. Zijn komst met Kerst, zijn dood en zijn sterven voor ons met Goede Vrijdag, en zijn opstanding met Pasen, en dan ook nog eens een keer de hemelvaart, en dat hij dan ook nog de Heilige Geest geeft. Zo breed en diep, dat is de zegen die hij voor ons heeft. Ik heb een oom, en de laatste keer dat ik bij hem was dit jaar, heb ik tegen me gezegd: oom Bert, weet u nog, heel lang geleden, toen was ik een jaartje of 8, dat is echt heel lang geleden, toen liepen wij samen in de achtertuin, want toen was oom Bert bij ons op bezoek. En toen zei ik: oom Bert, waarom is Pasen 2 dagen? En toen hoefde hij niet na te denken. Hij zegt: het feest van de opstanding is zo groot, dat kun je niet in 1 dag vieren. En zo is het ook met Kerst, is ook 2 dagen. En het feest van de verwachting is 2 dagen. Eigenlijk veel te weinig, hè? En waar het om gaat, is dat, ja, ik hoorde al iemand zeggen, of ja, Christian zei het, van Maria met een bolle buik, daar hebben wij het niet over gehad, maar ik kan me voorstellen dat je dat in gedachten hebt. Maar wij denken nu niet meer in deze tijd aan Maria met een bolle buik, want wij hebben een andere verwachting. En daar wil ik vanmorgen ook over spreken. Ik vind dat mooi passen bij Kerst, als jullie een echte kerstpreek willen. Aanstaande vrijdag om 10:00. En vanochtend een beetje een kerstpreek, maar ook iets over de verwachting waarin wij vandaag mogen leven. Ik ga met jullie lezen uit Jesaja hoofdstuk 9. Ik ga meerdere passages lezen en wie het openen wil, ik zal steeds even wachten, zodat mensen het kunnen opzoeken. Hetzij digitaal, tik, 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 of met een echte bijbelblader. Maar dan kun je het opzoeken. Ik heb er papiertjes in gedaan voor mezelf, maar Jesaja hoofdstuk 9. Dat begint in vers 1 met: het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Tot zover even. De Joden uit die tijd, die deze profetie begrepen, die wisten: dit gaat over de Messias. En wat verwachten zij? Zij verwachten een groot licht. Niet zomaar een lamp, er schijnt daar een verschrikkelijke lamp in mijn ogen, dat komt door de camera. Dus niet een lamp waar je eigenlijk denkt van: doe maar even uit. Maar een geweldig mooi licht, wat niet verblindt, maar wat de weg wijst, wat dingen openbaar maakt die nog niet eerder zichtbaar waren. Een licht dat ons leven vol maakt en compleet maakt. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Een volk dat verdwaald is, een volk dat niet meer weet wat goed en kwaad is, een volk dat een weg opgaat die soms van God afleidt in plaats van bij God brengt, die zal een licht gaan zien. En dat was de verwachting die er was wat betreft de Messias. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Er zijn nog veel meer teksten hoor, maar goed, ik moet er een paar kiezen, want de Bijbel staat vol met verwachting. In het Nieuwe Testament, Matteüs, hoofdstuk 2, wil ik met jullie lezen. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan. En ze zeiden: waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Verwachting. Er zijn daar zomaar mensen die horen helemaal niet bij het Joodse volk. Die komen ergens vandaan, uit het oosten staat er. De wijzen uit het oosten. Kwamen ze uit het oosten of reisden ze naar het oosten om in Jeruzalem aan te komen? Dat is soms uit de tekst niet helemaal duidelijk, maar ja, dan moet je over zee komen, dat kan ook nog. In elk geval kwamen zij van buiten het land En zij hadden een ster gezien en ze wisten dat er een koning geboren was. Hoe je dat kan zien uit de sterren weet ik niet. Maar misschien heeft God ze een heel bijzonder inzicht gegeven. Dat praat astrologie niet goed. Dit waren sterrenkundigen. Nou, dit waren astrologen. En die hadden dan niet de libellen en daar stond in van, oh, dat staat, dit staat in de sterren. Nee, dit waren wel wetenschappers in hun tijd, op hun manier. Maar op een manier die God zelf verboden had in het Oude Testament. En toch, ook door hen heen, heeft God laten zien, je moet naar Jezus toe. Ga maar naar die koning toe. En zij verwachten een koning te gaan zien, te gaan ontmoeten. En zij maakten daarvoor een hele reis. Als ik, stel je voor dat ik nou een computerprogramma heb gemaakt die de toekomst een beetje kan voorspellen. En er komt op een gegeven moment op mijn scherm dat er in Polen of ergens een beetje wat verder weg, naar het oosten toe, of misschien in Engeland, een speciale koning geboren gaat worden. Dan ga ik toch niet mijn computer uitzetten, mijn spullen pakken en daar naartoe op reis, met cadeautjes. Maar dat deden zij wel, wat een verwachting. Wat verwachten zij? Zij verwachten een koning te zien. En waarom komen zij? Ze zeggen in vers 2, wij zijn gekomen om hem te aanbidden. Dat doe je normaal gesproken niet bij een koning. Zij wisten dat het om een goddelijke koning ging. Wat een bijzonder verhaal. Wat een bijzonder verhaal. Dan gaan we naar Lucas. Lucas heeft ook nog wat te vertellen. Wist u dat het geboorteverhaal van Jezus Christus alleen in Matthäus en in Lucas staat? Staat niet in Marcus en ook niet in Johannes. Niet omdat het niet belangrijk is. Maar er is een reden voor. Ja, in Johannes, daar wordt geschreven over dat de Heer Jezus al in het begin bij de schepping aanwezig was. En dat hij het woord was. En alles is geworden door het woord. Dus dat is zijn manier om het begin van de Heer Jezus te beschrijven. Heel anders. Maar in Lucas wordt in detail ook geschreven over de geboorte van de Heer Jezus en wat daar omheen gebeurde. En als de Heer Jezus geboren is, dan wordt de Heer Jezus op een gegeven moment naar de tempel gebracht. En daar wil ik ook met jullie over lezen. Lucas hoofdstuk 2. En dan vanaf vers 22. En toen de dagen van haar reiniging, dat gaat over Maria, volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij de Heer Jezus naar Jeruzalem om hem de Here voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Here, al wat mannelijk is, dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Here genoemd worden. En ze kwamen om een offer te brengen, volgens wat gezegd is in de wet van de Here. Een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, vers 25. Er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Dat is mooi, als dat over je gezegd wordt. Rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. In Jesaja zagen we ze verwachten het licht. In Matthäus zagen we ze verwachten een koning. En wel eentje zo hoog dat ze hem wilden gaan aanbidden. En hier is Simeon die verwacht de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde van de Here zou zien. De gezalfde, dat is in het Hebreeuws Messias. En in het Grieks is dat Christus. Dus, deze Simeon had al van tevoren van God te horen gekregen, je bent al oud, maar je sterft niet voordat jij de Messias gaat zien. Voordat jij de Christus gaat zien. Dat had hij al gehoord. Wat bijzonder. Wat bijzonder. En hij kwam door de geest in de tempel. Dus de Heilige Geest zei op een dag tegen hem, tik, tik, tik op zijn schouder als het ware, Simeon, je moet nu naar de tempel. En dat deed hij. Hij kwam in de tempel en toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen en loofde God. Het zal je gebeuren, kom je met Jozef en Maria, die komen met het kind in de tempel, zoeken een priester op, want ze moeten het een en ander doen. Komt daar een vreemde meneer aan, Ze weten niet eens dat dat Simeon is. Wij weten dat wel, zij weten dat niet. En mag ik hem even vasthouden? Nou ja, vooruit dan, even. Ja. En toen hield hij hem vast en toen loofde hij God en zei... Nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Uw heerlijkheid, uw verlossing. Wat verwachtte Simeon? Simeon verwachtte de vertroosting van Israël. Simeon wist dat hij de Messias was. Dat had hij gehoord. Een hele belangrijke tekst in het Oude Testament, waar alle Joden, die kenden ze uit hun hoofd, dat is Jesaja 40, troost, troost mijn volk. Comfort ye, dat is dat, Handel, de Messiah van Handel, die begint zo. Kijk even naar Cor.
Nee, ik weet het niet, maar ouders die luisteren altijd, maar
het was taaie kost, maar comfort ye is troost het volk. En dat is die belofte van het Oude Testament, dat de Messias komt om het volk te troosten. God wil het volk als het ware omarmen en bij zich trekken. Bij zijn vaderhart. En niet alleen het volk van God, maar ook alle volken. Want dat zegt hij dan, in vers 30 ben ik nu, Lucas 2 vers 30. Want mijn ogen hebben uw zaligheid, uw heerlijkheid gezien, uw verlossing, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. De profetie die hij aanhaalt gaat nog over het volk Israël. Maar hier zegt hij voor alle volken een licht om de heidenen te verlichten. Daar heb je dat licht weer. En om uw volk Israël te verheerlijken. Wat een inzicht, zomaar. Ik zou denken, als ik Simeon was en de Heer zegt... Simeon, ga nu naar de tempel, dan ga je die Messias zien. En dan komen daar Jozef en Maria binnen. Ja, ze hebben dan toevallig een babytje bij zich, maar dan zou ik denken... Ja, die Jozef, dat is hem. Dat is hem, dat zal dan de Messias zijn. Je ogen zijn toch niet gericht op een babytje? En toch, dat is wat kerst is. Onze ogen mogen gericht zijn op iets zo klein en kwetsbaars. Zo is God in deze wereld gekomen. En Simeon herkent dat, hij zegt dat is de Messias, dat is de Christus en dat is de vertroosting waar Jesaja het al over had. En dat is niet alleen voor Israël, maar het is ook voor alle volken. Wauw, het hele evangelie wordt daar gewoon even verteld. Jozef en Maria zullen wel gekeken hebben van, er mag nog wel eens iemand ons kindje vasthouden. Oh, moet je kijken wat een verhalen, oh wat mooi. Daarom is het ook zo mooi als wij in onze kerk kinderen opdragen en iemand een woord mag uitspreken over het kind. Een belofte mag doen namens God. Dat we mogen beloven met elkaar als gemeente. Wij staan daar omheen, wij gaan voor dit kind zorgen. We gaan kijken wat de Heer in dat leven gaat doen. En hier, heel bijzonder, een verwachting naar de Heer Jezus toe. Maar... wij verwachten niet alleen de Heer Jezus als kindje in een kribbe, kwetsbaar en klein. Wij leven nu, 2020, op weg naar 2021. En ik geloof, ik weet niet wat u gelooft hoor, maar ik mag misschien vandaag vertellen, ik sta nou hier en u zit daar. Dus ik mag dan nu vertellen wat ik geloof. Ik geloof dat Jezus Christus elk moment terug kan komen. Ik hoor amen in de zaal, misschien mensen thuis ook. Ik geloof dat het mogelijk is om dat te zien. De Heer Jezus zegt, ik kom terug en niemand weet de dag en niemand weet het uur. Dus dan kun je zeggen, oh nou ja, dan weten we niks. Dus dan gaan we maar zitten en misschien komt die vandaag of morgen, misschien over 50 of 100 jaar mee, maak ik waarschijnlijk niet mee. Mensen roepen al honderden jaren dat Jezus elk moment kan terugkomen. Nou, dat is waar. Dat roepen mensen al. Paulus riep het al. Duurt niet lang meer, zei hij. Zelfs Paulus had die verwachting in zijn hart. Jezus Christus komt snel terug. En nou zijn we al 2000 jaar verder. Ja, wat moeten we daarmee? Wat moeten we daarmee? Petrus die zegt dan, daar moet je niet over mopperen, om te beginnen. Petrus die zegt, God talmt niet, want dat is wat mensen zeiden in die tijd van Petrus. God talmt niet, maar hij heeft een hartsverlangen, namelijk dat elk mens behouden wordt en niemand verloren gaat. Bij hem is 1000 jaar als 1 dag en andersom. Dus jij vindt het lang wachten. Oh, we hebben alweer gewacht. Nou is het alweer een nieuwe dag. Gisteren is die ook al niet gekomen. Zou die vandaag komen? Maar hij talmt niet, want voor hem is één dag als 1000 jaar. Dat is de context, hè? Van het vers dat Petrus zegt. Dat staat in de context van de terugkomst van de Heer Jezus. Dat de Vader wacht op een bepaald moment. Van, ik wil graag dat iedereen tot geloof komt. Ik wil graag dat nog meer mensen tot geloof komen. Misschien heeft u een zoon of een dochter of een man of een vrouw of een buurman of een collega die nog niet gelooft. Als de Heer nu zou terugkomen, misschien dan morgen liever. Misschien komt hij dan nog tot geloof. Zie maar ook meteen onze taak om met mensen over Jezus Christus te spreken. Want het is het verlangen van de Vader dat alle tot geloof zullen komen en niemand behouden zal worden. Is dat ook ons verlangen? En dan kun je dus Jezus Christus verwachten. En toen zei dus na de Eerste Wereldoorlog, zoiets verschrikkelijks dat wij dat kunnen als mensen elkaar aan kunnen doen. Dat wisten we niet. En toen zijn er nieuwe theologieboeken geschreven. Vooral in Duitsland. En die hadden ook een nieuwe verwachting over de terugkomst van de Heer Jezus. Maar nog was het geen tijd. Toen kwam de Tweede Wereldoorlog en zelfs het Joodse volk was daar zwaar onder druk. En er zijn er miljoenen vermoord. En toen zeiden ze, nou komt Jezus snel terug. En het is nog steeds niet zo. Maar nu, 2020, zijn er zoveel, ik zou bijna zeggen, attributen op het toneel klaargezet voor de terugkomst van de Heer Jezus, die er nog niet waren tijdens de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Ik noem maar één voorbeeld. In de eindtijd, als de Heer Jezus terugkomt om zijn gemeente op te halen, volgt een periode van 7 jaar grote verdrukking. Daar speelt Israël een grote rol, maar het land Israël bestond nog helemaal niet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat kwam pas in 1948. Jeruzalem was nog niet eigendom, was nog niet veroverd, was nog niet toegekend. Dat kwam pas in 1967. Dus er was nog helemaal niet op zijn plaats. Maar vandaag, 2020, is er eigenlijk niets meer wat in de weg staat voor de terugkomst van de Heer Jezus. Straks in die grote verdrukking, als de Heer komt om zijn gemeente op te halen en de grote verdrukking komt, dan heb je op een gegeven moment het teken van het beest. Dat kennen we allemaal wel uit de Bijbel. Dat je een teken krijgt en daarmee kun je kopen en verkopen. Nou, wie van jullie heeft zo'n telefoon? Dan kun je piep op afstand mee betalen. Heel coronavriendelijk. Wordt gestimuleerd. Nu, in deze tijd, hè, dit jaar, zeggen ze, doe maar niet meer met papiergeld, met muntjes. Doe het maar contactloos. Contactloos betalen. Een chipje in je kaart of een chipje in je telefoon. Daarmee kunnen wij betalen, toch? Contactloos. Zometeen komt dat chipje hier, dat is veel makkelijker. Ik kan hem ook niet meer vergeten. Oh, dat is handig. Wil ik ook, zeggen de mensen dan. En dan kunnen ze contactloos betalen. Als je dat toch al hebt, doe dan maar meteen mijn rijbewijs erin. Dat kan. Ja, kunnen we contactloos checken of ik mijn rijbewijs bij me heb en of die nog en of de keuring op tijd is geweest. Dat kan allemaal. Doe dan maar meteen een virusvaccinatieboekje erin. Dat kan. Dan kun je contactloos bij het vliegtuig laten zien dat je gevaccineerd bent. Het is allemaal nu mogelijk. Alles staat klaar. Alles wat je ziet gebeuren in Openbaring is nu opeens mogelijk. 20 jaar geleden hadden we een teken op je hoofd of op je die serie boeken van Tim LaHaye, Het Laatste Bazuin, daar gaat het over een barcode of over een En ze hadden toch ook nog een chip bedacht. Dat was toch wel heel knap toen. Maar het was er nog niet. Nu is het er wel. Er zijn al mensen die hebben die chip. En die lopen naar hun voordeur. Hebben een duur huis. Helemaal elektrisch en zo. En dan als zij de voordeurknop vasthouden. Dan kunnen zij hem als enige openen. Want die chip is dan dicht genoeg bij. Er zijn al mensen die ermee betalen. Het gebeurt. Er is niks staat meer in de weg. Dat is maar één voorbeeld. En dan geloof ik dat de Heer komt om zijn gemeente op te halen. Daar ga ik zo even van lezen. En dat is de verwachting die we nu hebben. En dan wil ik met u lezen in Openbaring hoofdstuk 3. In Openbaring, wat voor heel veel mensen een heel moeilijk boek is, kan ik u vertellen, als je zegt, ik ga het chronologisch lezen, en het, alles wat erin staat, gebeurt op chronologische volgorde, precies op de volgorde zoals het staat. Dan is het al eenvoudiger te begrijpen. En als je zegt, ik ga ook geloven dat wat er staat, dat letterlijk mag nemen, tenzij erbij staat, moet je niet letterlijk nemen. Maar anders neem ik het letterlijk. Als je dat ook doet, dan wordt het opeens een veel eenvoudiger boek om te begrijpen. In hoofdstuk 1 staat dat de Heer Jezus 7 sterren in zijn hand heeft. Dan denk je, oké. En dan staat er even later, dat zijn de oudsten van de gemeente. Oh, dat hoef ik dus niet letterlijk te nemen, die sterren, maar dat zijn de oudsten van de gemeente. Hij staat tussen 7 kandelaren, staat er in hoofdstuk 1. En dan staat er, dat zijn de 7 gemeenten. Oké. Misschien staan er ook echt 7 kandelaren, maar het verhaal gaat over 7 gemeenten. Oké, dan weet je dat. Maar staat dat er niet bij, dan neem ik het letterlijk. Dat doet u ook, hè? Als er staat, de Heer Jezus is opgestaan uit de dood, dan geloven we dat letterlijk. Dan zeggen we niet, ja, hij leeft voort in de gedachten van zijn discipelen. Nee, hij is echt opgestaan uit de dood. Hij is echt geboren uit een maagd, ja toch? Uit de maagd Maria. Hij heeft echt daarin zo'n kribbe gelegen, in een voederbak. Hij is echt aan het kruis gestorven. Dat geloven wij toch? Staat er. Ook de getallen in Openbaring hebben we heel veel moeite mee. Waarom zouden we moeite hebben met het getal 7, bijvoorbeeld? Komt ontzettend veel voor in Openbaring. Nou, moet je symbolisch nemen, zeggen heel veel mensen. Ik zal u vertellen, dan moet je de hele Bijbel symbolisch nemen. Want in elk Bijbelboek, en u kunt het gaan uitproberen, en u mag mij mailen als het niet waar is, alle 66 boeken van de Bijbel komt het woord 7 minimaal 1 keer voor. En in sommige boeken komt het tientallen keren voor. 7 is een belangrijk getal voor God. Mag hij het gebruiken alsjeblieft? Ja. Er waren 12 discipelen. Dat lees ik niet. Ja, het kan ook 10 geweest zijn of 14. Maar we zeggen 12, want dat vinden we een mooi getal. 12 stammen van Israël. Misschien waren het er 15. Nee, dat neem ik letterlijk. Dus als er 12 in het boek Openbaring staat, neem ik dat ook letterlijk. Nou, goed. Dat even over het letterlijk lezen van wat er in de Bijbel staat. Openbaring 1 laat de Heer Jezus zien wie hij is aan Johannes. Dat is de opgestaande Heer zoals wij die nog nooit gezien hebben. Want hij leefde op aarde, toen is hij naar de hemel gegaan, daar is hij verheerlijkt. Hij heeft daar een kroon gekregen van God, omdat hij het volbracht had. En sindsdien is hij de opgestaande, de verheerlijkte Heer. En dat zie je dan in Openbaring hoofdstuk 1. En dan in Openbaring 2 en 3 heb je 7 gemeenten. 7, waarom 7? Ja, dat is belangrijk voor God. Ja, zeggen mensen, dat zijn gewoon gemeenten in Klein-Azië. Ja, Colossus ligt ook in een Klein-Azië, staat er niet bij. Dus er is wel een reden waarom deze 7 genoemd worden. En dan gaan we lezen uit de 6e en een klein beetje uit de 7e brief. De laatste 2 brieven, want ik geloof dat die 7 gemeenten de kerkgeschiedenis weergeven. 2000 jaar. God heeft de wereld geschapen en na 4000 jaar kwam de Heer Jezus. Kun je uitrekenen. En dan is er nu 2000 jaar kerkgeschiedenis. Dan komt de Heer terug en dan krijg je nog een keer 1000 jaar vrederijk. Heb je 7000 jaar op aarde en dan begint de eeuwigheid. Toevallig? Nee. God houdt van het getal 7. Zo werkt het. 6 dagen heeft hij de aarde en de hemel geschapen. 7e dag rustte hij. Nou, 6000 jaar voor deze wereld. 7e jaar, 7000 jaar. 1000 jaar vrederijk. En rustte hij. Toevallig? Nee. God heeft alles voorzien. En de laatste 2 gemeenten zijn 2 gemeenten die tegelijkertijd plaatsvinden, nu in deze tijd. Waar ik uit ga lezen, Openbaring 3, Philadelphia en Laodicea, dat is de periode van nu. De eerste gemeente die genoemd is in Openbaring 2, dat is Efeze. Dat is een gemeente die er was nadat de Heer Jezus naar de hemel gegaan was. Er ontstond, op Pinksteren ontstaat de gemeente vol vuur en er is ontzettend veel evangelisatie en er is zending en binnen 100 jaar zakt dat in. En dan is de eerste waarschuwing in de gemeente van Efeze in Openbaring 2, is al, heb je eerst de liefde, die ben je kwijt. Nou, dat klopt precies. En zo zijn al die gemeenten, die kun je aanwijzen in de kerkgeschiedenis welke dat zijn. Nu, Laodicea en Philadelphia. Philadelphia is de gemeente vol met wedergeboren christenen, zo mag ik het maar even zeggen. En Laodicea, dat is de gemeente die bestaat uit naamchristenen. En dan moet je niet zeggen van, oh, hier heb je een gemeente vol echte christenen en hier vol naamchristenen. Wat de Bijbel bedoelt te zeggen is, er zijn overal gelovigen. En God ziet het hart aan. En God ziet of je bij hem hoort of dat je alleen maar qua naam hem beleidt. Je gaat op zondag naar de kerk, je doet je ding, maar je hoort niet echt bij de Heer Jezus. En die twee, die weegt God hier af in deze twee brieven. Gaan we eerst Philadelphia lezen. Laten we maar tegen onszelf zeggen, ik hoop dat ik bij deze gemeente hoor. Ga eens luisteren wat God over deze gemeente zegt. In hoofdstuk 3, vers 7. Schrijf aan de engel, de voorganger, de apostel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken en zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven. En niemand kan die sluiten. Want u heeft weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen. En mijn naam niet verloochend. Daar stop ik heel even. Het is heel bemoedigend om te horen dat de Heer Jezus tegen ons zegt, u heeft weinig kracht. En dat hij er niet bij zegt, en dan moet je eens eventjes zorgen dat je wat meer kracht krijgt. Dit is een van de weinige gemeenten van die zeven waar geen waarschuwing bij staat. Waar niet bij staat, dit heb ik tegen je. Of dit moet je verbeteren, want het gaat niet goed. Bij bijna alle andere gemeenten is dat wel zo. Maar hier zijn alleen maar complimenten, deze gemeente. U heeft weinig kracht, geef niet. Al heb je het geloof van een mosterdzaadje, had de Heer Jezus al gezegd. Dat is goed. Als je geloof maar gericht is, hoe klein ook, op die grote Jezus Christus. Als je verwachting maar gericht is op de komst van de Heer Jezus. En dan staat erbij, u heeft weinig kracht, maar u heeft mijn woord in acht genomen. U heeft mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Daar gaat het om. Twee manieren waarop ik Gods woord kan bewaren. Ik heb hier Gods woord, hè? Hebben jullie ook? Nou kan ik zeggen, ik ga er zo'n mooi hoesje voor kopen. Dat kan bij de christelijke boekenwinkel. Er staat er van alles op geborduurd of een mooie tekst op. En er zit dan zo'n ritssluiting en dan blijft hij een beetje mooi. Dan bewaar ik Gods woord goed, hè? Ja, ik kan ook zeggen, ik zet hem op een plank en één keer in de week stof ik het af. Gods woord bewaren. Maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. De andere manier van Gods woord bewaren is zoals Maria dat deed. Gaan we weer even naar kerst. De engel die kondigde aan dat de Heer Jezus zou komen en Maria bewaarde al deze woorden in haar hart. Dat is Gods woord bewaren. Zo mogen wij dat doen. Wij lezen iets en we zeggen, zoals Maria bijvoorbeeld, hier snap ik helemaal niks van. Maar ik bewaar het in mijn hart. Ik ben een Bijbelleraar, maar ik lees heel vaak iets waarvan ik denk, ik snap hier niks van. Maar ik bewaar het in mijn hart. Soms begrijp ik het wel. Wat doe ik dan? Dan vertel ik het aan een ander. Zo mogen wij dat ook doen. Dingen die we begrijpen, al is het maar nog zo weinig, kun je altijd aan een ander vertellen. Dat betekent dat het woord van God door je heen gaat en dat het, ja, dan moet het op een gegeven moment gaan lopen, hè? En dan ga je het aan anderen vertellen. En dat is belangrijk, want als de Heer Jezus terugkomt om zijn gemeente op te halen, en dat kan echt elk moment gebeuren, dan is het heel belangrijk dat wij onze vrienden, onze familie verteld hebben wie Jezus Christus is. De Heer Jezus kan wel tijdens deze preek terugkomen. Dat is verwachting. De Joden die zeiden, voordat de staat Israël werd gesticht, volgend jaar in Jeruzalem. Elke keer als ze feest vierden met elkaar, dan zeiden ze volgend jaar in Jeruzalem. Hè? Ze waren overal in de wereld verspreid en nog steeds zijn de Joden overal in de wereld verspreid. En dan zeggen ze tegen elkaar volgend jaar in Jeruzalem. Want elke week komen honderden, als het niet duizenden is, Joden uit de hele wereld met vliegtuigen naar Israël om daar te gaan wonen. Je hebt vast wel gehoord van die nieuwe settlements, hoe zeg je dat in Nederlands? Nederzettingen. Waarom worden die gebouwd? En waar halen ze al die mensen vandaan om daar te gaan wonen? Nou, die komen vanuit de hele wereld, want God brengt zijn volk bij elkaar. Ja, het is eindtijd. En de Heer Jezus kan elk moment komen. En wat zei ik nou, Cor, voor de dienst, dan de volgende keer als je komt, ik zeg, een deo voor lente, zei Cor, en zeg, ja, als de Heer nog niet teruggekomen is. Dat is verwachting. Deo Volente kun je nog, dat bedoelt Cor niet hoor, maar dat kun je nog uitleggen als van ja, als ik niet een ongeluk heb gehad. Of als de Heer iets anders bedacht heeft dat het niet door kan gaan. Dat zou je nog negatief kunnen uitleggen. Maar je kan ook zeggen, als de Heer nog niet terug is, dan zien we elkaar toch weer, hè? Ja, en dat is de verwachting die we mogen hebben. Het woord van God bewaren. En dan staat er ook in vers 10, omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Dit is de belofte aan de gemeente, dat hij ons als gemeente zal bewaren voor de periode van verzoeking die over de hele wereld komen zal. Er komt een periode van 7 jaar, en ik heb daar nu helemaal geen tijd voor, maar er staat op wel 6, 7 verschillende plekken in de Bijbel dat die periode 7 jaar gaat duren. Nou geloof ik dat het niet 8 of 6 is. Er staat dat er een periode van 7 jaar van verdrukking komt als de gemeente opgenomen is. Hier staat dat de Heer Jezus zegt, daar zal ik je voor bewaren. Als je ik heb eventjes in de Groot Nieuwsbijbel gekeken, daar staat dat hij ons zal bewaren in de periode van verdrukking. Dat betekent heel wat anders. En in andere vertalingen staat voor de periode van verdrukking. En weer een andere staat uit de periode van verdrukking. Toen dacht ik, nou, wat is het nou? Dus toen heb ik het Grieks er even bij gehaald. En in het Grieks staat het woordje ek. En ek betekent uit. Denk maar aan extract. Eruit trekken. De Heer Jezus zal ons uit deze wereld trekken. Ek staat er. Dus hij zal ons bewaren voor de periode van verdrukking. Die over deze wereld gekomen zal. Dat is toch geweldig? En dan worden wij opgenomen en dan zijn wij in het huis van de Vader. Matteüs 14, u kent die tekst misschien wel. Daar zegt de Heer Jezus, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen, dat is hemelvaart, en ik zal u een woning bereiden. En dan kom ik terug en dan zal ik u meenemen, zodat u ook mag zijn waar ik ben. Dat is deze beweging, hè? Plop, plop. Ik zal terugkomen en ik zal u meenemen en dan zult u zijn waar ik ben. Dus bij die opname van de gemeente en in die periode van grote verdrukking, zullen wij uit de grote verdrukking bewaard worden, mogen wij 7 jaar in het huis des vaders zijn. En reken maar dat het daar nog mooier is dan op deze wereld met die mooie bloemen en geniet u ook zo van de natuur. En dan kijken we en dan zien we de zon en zeggen, oh, daar verlangen we ook zo naar. Ja, de wereld is mooi, zoals God hem gemaakt heeft. Maar het huis des vaders is nog veel mooier. Als God 7 dagen gedaan heeft over deze wereld, en hij is nu al 2000 jaar aan het timmeren, want de Heer Jezus is timmerman, hè, aan die nieuwe woning. Nou, wat mooi zal dat zijn. Heeft u verwachting? Dat de Heer komt, misschien vandaag, en anders morgen, dat is verwachting. En dat hij ons zal meenemen naar het vaderhuis, wat zo mooi is. Dat is verwachting. Dus het is goed om met kerst te bedenken dat de Heer Jezus gekomen is om ons te verzoenen met de Vader. Het is goed om nu verwachting te hebben van de Heer Jezus, dat hij terugkomt om ons dan ook bij die Vader te brengen. Hij heeft ons verzoend met de Vader, dat vieren we met kerst. En hij gaat ons brengen in het Vaderhuis. Dat mogen we ook vandaag gedenken. Misschien wordt het helemaal geen kerst meer voor ons in deze wereld. Dat is pas vrijdag, hè? Voor die tijd kan de Heer al lang teruggekomen zijn om ons op te halen. Dat was mijn preek. Nou mocht ik van Cor nog even iets vertellen over mijn boeken. Dat past hierbij. Ik heb het afgelopen jaar 2 boeken geschreven. En dat zijn geen studieboeken, maar dat zijn romans. En het hele onderwijs over de opname van de gemeente en welke bijbelteksten horen daar nou bij en hoe weet je dat nou zo? Zeker, is dat wel waar? Want er zijn ook mensen die andere dingen zeggen. Dat hele onderwijs zit in romanvorm in mijn eerste boek. Dat heet Opgenomen. Als je het zo leest, dan denk je, oh, gaat over een ziekenhuis. Nee, gaat over de opname van de gemeente. En daarna heb je de periode van de grote verdrukking. Dat is voor de mensen die achterblijven. En wij kennen een heleboel mensen waarvan we nu denken, nou, die blijven misschien achter. Dus dat willen we ook weten. Hoe gaat dat dan? Daar gaat het tweede boek over. Ook het Bijbels onderwijs over die 7 jaar. Het tweede boek, dat heet Schijnvrede. Want de antichrist komt als een wolf in schaapskleren. Hij gaat zelfs vrede sluiten met Israël, staat in de Bijbel. Dat wordt uitgewerkt, gewoon in romanvorm. Lees lekker. Kun je gewoon meenemen in je vakantie of wat dan ook. Maar ondertussen word je onderwezen over de profetieën uit het Oude en het Nieuwe Testament. En het is nu belangrijker dan ooit. Wist u dat 1/3 van de Bijbel profetieën zijn? En een groot deel daarvan gaan over de eindtijd. Ja. Zo, echt waar? Dat is best een dik boek. Best wel veel profetieën dan. Ja, dat klopt. Dat klopt. En alle profetieën over de Heer Jezus, eerste komst, kerst, dat zijn er meer dan 100, zijn allemaal letterlijk uitgekomen. Niet een beetje, ongeveer. Zoals bijvoorbeeld in Bethlehem. Dat wisten zelfs de ongelovigen te vertellen. Ja, hij wordt in Bethlehem geboren. Oh, dat wisten ze uit het profetieën. Tot en met dat hij tussen misdadigers zou worden gekruisigd, dat ze zouden dobbelen om zijn klederen. Alles. Die 100 profetieën zijn letterlijk uitgekomen. Nou staan er ook een heleboel profetieën over zijn komst om de gemeente op te halen en daarna zijn komst om de wereld te oordelen. Zouden die dan ook ongeveer uitkomen of precies uitkomen? Ja, natuurlijk. Daarom is het goed dat wij in deze tijd bezig zijn met Gods profetieën. Vindt u dat lastig? Maak dan een leuk begin en lees het in romanvorm. Niet omdat ik boeken wil verkopen, maak er niet veel winst op, maar ik vind het heel belangrijk dat mensen bezig zijn met Gods profetieën. In die boeken word je opgeroepen om niet lauw te zijn, maar om je hart volledig aan hem te geven. In die boeken word je opgegeven om de Heer Jezus te verwachten, want hij kan echt elk moment terugkomen. Daar zijn ze voor bedoeld. Dus dat ondersteunt een beetje de preek, vandaar dat ik ze even noem. Ik heb ze niet eens bij me, ben ik een beetje vergeten. Maar jullie kunnen ze online bestellen. En dan kun je twee dingen kiezen. Of je betaalt de portokosten en je leest ze lekker met kerst, in de kerstvakantie. En de portokosten zijn lager dan mijn kosten die ik heb om ze te versturen. Maar dan doe ik een beetje mee. Of je zegt, nou, Steven komt in maart weer, als de Heer nog niet is teruggekomen. En dan neemt hij 14 maart, was het, hè? Dan neemt hij 14 maart de boeken mee die ik besteld heb. Dat kan ook. Ja? Ja, dat mag je zelf kiezen. De website, de webshop, werkt net als bij bol.com. Kun je gewoon met iDeal betalen of net hoe je betalen wil. Dat is zijnboek.nl. Zijn boek. Maar niet met iets in je hand, hè?
Nee.
Ja, je mag ook een overmaken en kan je ook verkiezen. Creditcard, alles kan. PayPal, je kunt helemaal op allerlei manieren. Ja, dat kan ook nog. Dat kan ook nog. Zijnboek.nl, daar zijn ze te vinden. Koop je ze allebei tegelijk, heb je ook nog eens een keer korting. Staat er allemaal op. Ga maar naar die webshop als je dat wilt. Maar wat ik het belangrijkste vind is, lees Gods woord. Want het staat vol met profetieën. Je kan op bijna elke bladzij van de Bijbel kun je Jezus Christus terugvinden. Ook in het Oude Testament. En op bijna elke bladzijde van de Bijbel staat dat hij komt. Of met kerst, of nu om zijn gemeente op te halen. Amen.